Ik ga met je spreken over de botten van Jozef. En de ondertitel is eigenlijk de zegen. Hoe jij de zegen die op jou rust kan overdragen op de volgende generatie. Nou, er werden toevallig al een aantal dingen daarover gezegd. Hoe je de zegen die op jou rust kan overdragen op de volgende generatie. Ik sta bekend als iemand die heel vaak predikt voor jongeren en tot jongeren. Maar in het bijzonder is deze boodschap voor alle ouderen. En alle jongeren die oud worden. Nee. Dat is iedereen dus. Maar juist ook een boodschap voor ouderen. We lezen in de Bijbel dat in Genesis 49 dat Jacob overleed. Jacob was een man van God, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham. We kennen hun als de aartsvaders. En de 12 zonen van Jacob komen uiteindelijk bij hem in Egypte. Hij woont op dat moment in Egypte. Jozef had daarin voor zijn familie gezorgd. En had ervoor gezorgd dat zijn familie rijk kon doorgroeien. Er was hongersnood in Kanaan, de familie kwam in Egypte aan. Het verhaal van Jozef komt zo ook nog even kort terug. En Jacob voelt dat zijn tijd gekomen is en die roept al zijn 12 zonen. En zijn 12 zonen die komen één voor één bij hem en hij begint over elke één te profeteren. Nou onthoud, dit zijn later de stamvaders van Israël. En elk één krijgt een rema-woord, elk één krijgt een persoonlijke profetie over hunzelf en over hun stam. Over de generaties na hun. Dan moet je echt geestelijk zijn om over de generaties na jou het juiste te profiteren in de wil van God. En later zien we al deze dingen bewaarheid worden en uitkomen. Hij profiteert alleen al bijvoorbeeld dat de Messias uit Juda zou voortkomen. Wat ook later inderdaad gebeurt. Nou, een van de profetieën is uiteindelijk over Jozef. En deze woorden zijn heel krachtig. Het staat in Genesis 49, vers 26. Hij zegt, de zegen van jouw vader is rijker dan de zegen van de bergen en de heuvels. Deze tekst raakte me. Jacob was een man die toen hij zijn ouderlijk huis verliet, hij verliet met niks, met nul. Ik denk maar een beetje aan het denken toen wij in Warmond begonnen met een afstandsgeluidscentje en een paar oude stoelen. Wij begonnen ook met nul. Ons getuigenis is, wij begonnen met niks. Het getuigenis van Jacob was ook, waar hij begon met niks. Daarom zei hij tegen de Heer toen hij de openbaring kreeg bij de ladder... In battle, Heer, als u mij veilig terugbrengt, zal ik u de tiende gaan geven. Hij had 10% van nul is nul. Hij kon nog niet eens tiende geven. Hij had nog niks. En we zien hoe de Heer hem rijk zegent en daarna allerlei vee en goederen en bezittingen worden aan hem toevertrouwd. En nu is hij heel veel jaren later aan het einde van zijn leven een rijk gezegend man. En alle zonen waren ook gezegend. En hij zegt tegen Jozef, de zegen die ik draag is meer dan de zegen op de bergen en de heuvels. Poeh. We hadden het er vorige week over dat de zegen van God rijk maakt. En zwoegen voegt daar niets aan toe. Waar wij afhankelijk van zijn, wat wij nodig hebben, is de zegen van God. En Jacob zegt over zichzelf, de zegen die ik draag in mijn leven, die is meer, die is veel groter, die is veel omvattender dan de zegen van alles van deze schepping van hier op aarde. Zo erg geloofde hij in de zegen van God. Hij had zelf die zegen ontvangen van zijn vader. We zeggen het gestolen wel eens, maar hij had het wel ontvangen. Zijn vader Isaac had hem... Ik denk onder handoplegging gezegend met de zegen die hij van Abraham had ontvangen. Iemand zegt generationele zegen. In het woord van God is er altijd, er is een generatie vloek. Daar hebben we het in het verleden vaak genoeg over gehad. Maar er is ook een generationele zegen. En ik wil jou als vaders en als moeders, wil ik jou leren vandaag hoe jij die zegen kan overdragen op jouw kinderen. Maar ook als geestelijke ouders, als geestelijke vaders en moeders, zijn wij ook daar bestemd om zegen over te dragen op onze kinderen. En hoe doen we dat? Dat is eigenlijk de indirecte boodschap. En hij zegt tegen Jozef, mogen de zegen die ik heb ontvangen op jou rusten. Wauw. Hij zegende Jozef en al zijn broers met de zegen die hij zelf had ontvangen. Nou, onder het Nieuwe Testament, vanwege Jezus, weten we dat God heeft geen kleinkinderen. Toch? En toch is er wel een generationele zegen, ook in de bediening en ook onder het Nieuwe Testament. Paulus zegent Timotheus met de zegen die hij zelf heeft ontvangen onder handoplegging. Paulus was weer gezegend door andere apostelen. En de apostelen waren weer gezegend door Christus. En je ziet ook die generationele zegen al in het eerste kerk zie je al doorwerken. Zowel in het geestelijke als in het natuurlijke is er een generationele zegen. Nou, Jacob had tegen Jozef gezegd, leg je handen op mijn botten. Leg je handen op mijn heup en zweer mij dat je mij niet begraaft hier in Egypte. Ik wil dat je mij begraaft in Kanaan. Ik wil dat je mij begraaft bij mijn voorvaderen. Ik wil dat je mij begraaft naar de plek waar we uiteindelijk als volk bestemd zijn om te gaan wonen en te gaan bloeien. En Jozef moest hem zweren, Jozef moest hem plechtig beloven, nog sterker eigenlijk zweren, dat hij ook daadwerkelijk zijn eigen botten, waar hij op dat moment de handen op legde, ook zou begraven in Kanaan. Misschien heb je nog niet over nagedacht als je ooit heen gaat, begraven of cremeren. Cremeren moet je sowieso skippen, want alles wat in de Bijbel onder de ban lag, werd verbrand. Dus je moet sowieso kiezen voor begraven. Maar waar word je begraven? Misschien hebben we er ook nog nooit over nagedacht. Het gaat mij om de geestelijke principe, maar ook in het natuurlijke is het goed om hierover na te denken. Jacob had in ieder geval ervoor gezorgd. Hij zegt, ik wil daar begraven worden. Waar mijn generaties na mij later weer tot bloei komen. Als ik zo mag zeggen, al hij natuurlijk dood was en bij de Heer was, maar in het natuurlijke wil ik gewoon dicht bij mijn volk blijven. Want Egypte is niet onze bestemming. Hij zegt, we zijn nu hier vanuit hongersnood. En later lezen we, het volk zal er honderden jaren verblijven. We zijn nu hier vanwege een noodgeval, maar dit is niet onze bestemming. Zie, en Jacob plantte al visie in Jozef voor de tijd na hem. En nu wil ik even het verhaal met je oppakken in Genesis 50. Nu is hier Jozef. Jozef voelt ook dat zijn tijd gekomen is. Jozef voelt ook dat hij heen gaat. Jozefs aardse bestaan houdt op. Nou, ik hou ontzettend veel van Jozef. Ik heb er zelfs een boek over geschreven, Van de Droom naar de Troon. Omdat Jozef was degene met de zegen van God, die de zegen van God ontvangen had en die de roeping al ontvangen had, ook in dromen. Jaloezie en afgunst bracht hem in de put. Het waren zijn eigen broers die hem in de put gooiden. Ik ga even heel snel door het verhaal. Van de put achter de kamelen wordt hij uiteindelijk verkocht als slaaf bij Potifar vanwege zijn integriteit, die hij koos om te behouden en omdat hij God wou eren. Verraadde Potifars vrouw hemzelf en komt hij in de gevangenis terecht. In de gevangenis wordt hij ook voortdurend weer verraden, maar uiteindelijk was het God die hem op één dag verhoogde. En in één keer legde hij aan Farao zijn dromen uit en hij werd onder Farao. En overal waar hij ging en liep, moest iedereen zeggen eerbied. Oh, ik hou daarvan. Ik heb het u nog niet horen zeggen vanochtend toen ik binnenkwam hier. Eerbied. Respect, wa. Huh? Ik heb het je nog niet horen zeggen, maar dit was wat er met het Jozef gebeurde. Overal waar hij liep, moesten mensen voor zijn paard, voor zijn voor zo'n wagen uit. Eerbied, eerbied. Dus ik weet niet of dat gewoon is in Ethiopië en Egypte, een beetje in die contraien daar, Eritrea, weet je waar jullie vandaan komen. Overal is het eerbied, respect. Huh? Is lekker als je ergens binnenkomt, respect. En dit was het leven van Jozef. En hij had de wijsheid van God ontvangen om het land te gaan besturen. En zijn volk komt daar en zijn volk, de 70 mensen, zegt de Bijbel, zijn familie werd daar gezegend. Nou, kijk met me naar Genesis 50. Dit zijn de laatste versen van Genesis. Genesis in de Bijbel, het woord Genesis betekent, ik heb jullie nog even één dagje om uit te horen. Genesis betekent,
we weten het niet.
Johan en Brenda weten het niet. Zijn hier mensen die het weten? Familie van Ruben. Genesis betekent, nou, dan de Bijbelschriftgeleerde hier zo. Het woord Genesis betekent, ja, begin. Nog mooier gezegd, wordingen. Dingen die in begin geworden zijn. Maar begin, we mogen begin zeggen. Goed geraden, Tim. Halleluja. En aan het einde van het boek van het begin gaat het over de botten van Jozef. De laatste versen van dit belangrijke boek Genesis, waar we lezen hoe hemel en aarde en allerlei volkeren zijn ontstaan. En hoe Gods handelen is met mensen, lezen we over de botten van Jozef. Kijk met mij even Genesis 50 vers 24. De Bijbel zegt hier over Jozef, toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers, en dit is visie, dit is geloof. God zal zich jullie lot aantrekken. Hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Hij vertelde alvast wat God ging doen. Als je later bij Mozes leest wat het allemaal kostte om dit te volbrengen. Maar Jozef is één ding. Dit is niet onze bestemming. Waarom? Zijn vader had al visie in hem geplant. Oh, zijn hier vaders aanwezig? Het is belangrijk als vader dat je visie plant. Oh, kijk eens, er is eentje die nog vader gaat worden. 16 jaar oud, heel goed. Bereid je alvast voor, David. Op een dag ga je vader worden. En voor alle vaders, plant visie in jouw volgende generatie. En voor alle geestelijke vaders, eigenlijk is dat wat ik ook mag doen hier in het huis van God. Ik plant visie in jullie en ik plant visie in de volgende generatie. Ik plant visie in de leiders, als het goed is, die nieuwe kerken gaan planten. En die moeten weer visie planten in hun volgende generatie. Als het goed is, moeten wij heel goed zijn in het planten van visie. naar de volgende generatie toe. En Jozef zei tegen zijn generatie na hem, tegen zijn kinderen, kleinkinderen en zijn familie, hey, dit is niet mijn bestemming. Ik wil dat jullie mij meenemen. Ik wil dat jullie mijn botten meenemen. En dan zegt hij, God zal jullie wegleiden en uitleiden. Zwermen, zegt hij vers 25, dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, honderden jaren later zou dat gebeuren. Honderden jaren later. Wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen. En dan staat er, Jozef stierf toen hij 110 jaar was. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd in Egypte. Iemand zegt sarcofaag. Oh, dit klinkt heel zwak. Kom aan, even prediken doen we samen. Zeg sarcofaag. Dit klinkt heel erg vaag, maar dat is gewoon een mummiekist, ja? Dit is nu heel erg actueel in Egypte. Gewoon, hij werd in een soort mummiekist gelegd. Ja, gebalsemd en dingen, zodat alles zo lang mogelijk bewaard bleef. En vervolgens ligt hij honderden jaren, in ieder geval zijn lichaam, in die sarcofaag. Nou, dit was zijn wilsbeschikking. Dit was zijn testament. Dit waren zijn laatste woorden. Boom, volgende bladzijde, sla je open, Exodus. Einde van Genesis. En ik wil je laten zien vandaag, wat gebeurde er met de botten van Jozef? Die botten, die bleven allereerst honderden jaren in Egypte. Dus moet je je voorstellen, van generatie op generatie werd elke keer aan een zoon en een dochter en een familie verteld, ja, nu moeten jullie voor die sarcofaag zorgen. Ja, maar wat moet iemand met die sarcofaag? Ja, jullie moeten voor die sarcofaag zorgen. Ja, waarom? Ja, Jozef heeft het geboden. En elke generatie daarna, want dat waren honderden jaren, kreeg elke keer weer te horen van een of andere vader of moeder. Hé, jongens, zorg voor die sarcofaag. Ja, kunnen we dat niet begraven hier? Zijn er genoeg spelonken? Nee. Die hoort bij ons. Dat ding moet mee. Vervolgens, die botten waren ook overal getuigen van. Die waren er getuigen van dat de farao datzelfde volk, de nakomelingen van Jozef, zou onderdrukken. De Bijbel zegt, er kwam een farao die Jozef niet kende. En die begon het volk van Israël te gebruiken als slaven voor de bouw van zijn piramides en voor de bouw van zijn steden. En dit duurde honderden jaren lang. Het volk was ondertussen uitgegroeid tot 2,5 miljoen mensen. Deze 70 mensen waren uitgegroeid tot 2,5 miljoen mensen, een paar honderd jaar later. En het enige wat hun kende was slavernij. En die botten waren de getuigen van, niet alleen van de slavernij, maar ook hoe op een dag een man met de naam Mozes komt bij farao en zegt, hey, laat mijn volk gaan. En die botten waren de getuigen van de 10 plagen, die waren daar in Egypte. En die botten waren de getuigen van hoe het volk uiteindelijk geleid kon worden naar het beloofde land. Nou moet je voorstellen, hier was een familie, die moest die sarcofaag dragen. Ik zeg maar even hier een zoon hier en een zoon anderhalve meter daarna. En maar lopen. Knagen, iedereen had zijn geiten, zijn schapen, zijn koeien bij zich. Iedereen beroofde de Egyptenaren met goud en zilver. Maar deze twee, die zaten alleen maar met die sarcofaag te lopen. Iedereen was in jubelstemming, want ze waren net verlost uit Egypte. Slavernij was over. Oké, we gaan nu naar de plek waar God ons geleid heeft. We gaan nu naar de berg Horeb om God te aanbidden. Hey. En zij liepen maar met die botten op hun schouder. Hey, stel je voor dat het jouw taak was. Iedereen mocht met allerlei gouden voorwerpen lopen. Iedereen mocht, weet ik het, wat voor wapens laten dragen. En jij liep maar met die sarcofaag. Een paar vage botten van een of andere overleden voorvader. Van een paar honderd jaar geleden. Heb je ook voorvader van een paar honderd jaar geleden? Ja, wij denken altijd dat Prins Willem van Oranje was, maar waarschijnlijk was het gewoon een of andere boerenzoon in Purmerend of zo. Huh? En je moet met die botten, loop je dan een paar honderd jaar later, loop je maar heen en weer. Is vermoeiend, of niet? En dan, jij maakt de uittocht mee. En die botten, ja, die zijn er ook. Ik wil je laten zien, die botten die later in de woestijn kwamen, waren het enige levende bewijs. Het enige levende bewijs dat het volk zijn oorsprong vond in Canaan, in het beloofde land. De botten waren het enige die er een rondje hebben gemaakt. Want Jozef kwam uit Canaan, daar werd hij geboren. En hij zou weer terugkeren naar Canaan. De botten waren de enige daarvan. En ze waren ondertussen getuigen. Nou sla even met me op Exodus 13, vers 17. Je dacht misschien toen je net de boodschap zag, dacht je, wat de botten van Jozef, wat is dat? We gaan een goede tijd hebben vandaag, geloof me. Exodus 13, vers 17. Halleluja. Weer komen die botten in één keer op het toneel. Ja, het volk was net bevrijd en in één keer liepen ze tegen een muur aan, de Schelfzee, en de farao kwam hun achterna. Gevaarlijke situatie. En dan staat er in Exodus 13, vers 17. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt. Ook al was dat de kortste route. Vers 19. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen. Zo, Mozes lette speciaal op de belofte die Jozef had uitgesproken. Zie, Mozes als man van God, die dacht, hé, wacht even, die sarcofaag, die moet ik vlakbij mij houden. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat ze zullen doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd. En dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. Vervolgens ook die botten gaan door de Rode Zee heen. Die botten waren de getuigen van dat die Egyptenaren dood achterbleven. Die botten waren de getuigen van dat God water liet stromen uit een rots. Manna uit de hemel. Allerlei voorzieningen. Uiteindelijk duurde die tocht 40 jaar lang. En in die 40 jaar waren alle botten van de Israëlieten in de woestijn achtergebleven. Die botten die bleven daar gewoon achter. Maar niet de botten van Jozef. Kan nagaan, al die botten die lieten ze daar gewoon die liggen daar misschien nog steeds in het zand. Maar Jozefs botten, die moesten mee. Afgezien van Jozua en Caleb waren het alleen de botten van Jozef die het hadden overleefd, die woestijntocht. Omdat er een familie 40 jaar lang... Weet je hoe vaak het volk Israël moest optrekken? Ja, ik kan je nu even plagen nog. Je weet niet, heb je nog niet bestudeerd hoe vaak? Noem eens wat. Hoe vaak moest het volk elke keer optrekken en afbreken? Hoe vaak moest dat volk weer alles inzamelen, alle tenten, die tabernakel weer opbouwen en afbreken en hup, weer lopen naar een volgende pleisterplaats in de woestijn? Jason, man, en je allemaal schriftgeleerden. Pieter. Huh? Oh, good man, that's bonus. 41 keer. Very good. 41 keer. 41 keer opbouwen, afbreken. 41 keer, die familie die sarcofaag. Dan moet je wel geloof hebben. Als alles al om je heen overleden is, gestorven is, iedereen sterft. Niemand houdt zich aan wat God heeft gesproken. Maar deze familie had geloof. En ik wil je laten zien hoe geloof uiteindelijk beloond wordt. En hoe geloof beloond werd. Nou, de Bijbel leert dat onze God is een God van generaties. De Bijbel zegt van generatie tot generatie bent u onze toevlucht. Psalm 90. Onthoud dat in jouw leven. God is een God van generaties. Wij zijn zo gefocust op ons leven nu. Maar jij komt ergens vandaan en er is een generatie na jou die ergens naartoe gaat. En jij bent op dit moment een verbindingsstuk. Als ik de familie Dijkshoorn hier had, had ik het even uitgebeeld. Hier is een opa, hier is een vader en hier is een kind. Elmar, jij nu bent het verbindingsstuk tussen Javed en jouw vader. Als ik het even naar de vaderlijke lijn bekijk. Jij bent het verbindingsstuk. Jij bent die verbindende stuk. En jouw zoon later zal weer een verbindingsstuk zijn tussen jou en je kleinkind. Nou, sla even met me op naar Jozua hoofdstuk 4. Na 40 jaar, dat volk gaat eindelijk het beloofde land in. Eindelijk de plek waar God over gesproken had. En land vloeiende van melk en honing. En dan staat er in Jozua 4. Want ik wil je even laten zien, die botten waren ook een gedenkteken voor het volk. En soms zijn de botten van jouw vaderen, die misschien nog liggen in de graven, een gedenkteken van jou. En ik hoop van de trouw van God dat ze daarover spreken tot jou. Maar dat hangt af van wat je vader gedaan heeft. Er was een onderzoek waarin ze gingen onderzoeken als er een crimineel, een paar honderd jaar geleden, 200 jaar geleden was dit. Dit is een onderzoek geweest van tientallen jaren. Als er een crimineel overleed, wat de gevolgen waren voor zijn nageslacht. En hoe die generaties daarin doorleeft. En dat was dan ook een rechtvaardige. En dan pakten ze bijvoorbeeld Amerikaanse presidenten en mensen die echt gewoon goed waren geweest voor het land. En dan gingen ze ook hun generaties na hun door. Als je ziet hoe dat doorwerkt. Hoe de zegen van een rechtvaardige doorwerkt, maar ook de zegen van een goddeloze doorwerkt. Of de vloek van de goddeloze, moet ik beter zeggen. Het is gigantisch. Generaties door. Hele volkstammen die daardoor toch als goddeloze leefden. En hele volkstammen die als rechtvaardige verder leefden. Soms door één man en vrouw. Dat is echt krachtig. Alright, Jozua 4, vers 1. Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de Heer tegen Jozua: kies nu 12 mannen, één uit elke stam, en zeg hun dat ze de plaats waar de priesters in de Jordaan staan, 12 stenen moeten halen. De priesters die gingen door de Jordaan. U kent waarschijnlijk het verhaal, niet alleen de Schelfzee, maar ook de Jordaan. Daar splitste het water zich, zodat het volk van God vrij over kon gaan. En in het geval dat ze het beloofde land introkken, waren het de voeten van de priesters. Toen de voeten van de priesters de Jordaan aanraakten, toen stopte het water te stromen. Het is ook een super bovennatuurlijk verhaal wat hier weer staat in Jozua. En het volk kon vrij overgang naar het beloofde land. Naar de Jordaan, dat is waar Johannes de doopte. Dat is waar Christus Jezus gedoopt werd. Dat is een teken in de Bijbel van de dood. En dat is ook wat er met Ruben zo meteen met jou gaat gebeuren. Je gaat zo meteen dood. Gewoon dood. Dat is het teken van de doop. Dat is de begrafenis. Het steken van de Jordaan. Met gelijk het bedoel, de opstanding is het beloofde land daarna. Zo, dit is het teken van de Jordaan. Denk eraan, het is ook waar Elia heen ging, na de Jordaan. En de mantel viel op Elisa. Zo, de Jordaan spreekt over de dood. En hun moesten ook door de dood het beloofde land in. Ook die botten van Jozef moesten naar de overkant gedragen worden, het beloofde land in. Ik kom er zo meteen op terug. Maar nu staan dat volk daar en ze moesten 12 stenen pakken uit die rivier. En die stenen moesten ze later op het droge leggen. En die stenen zouden gedenkstenen worden genoemd. Die stenen waren de getuigen van dat het volk bovennatuurlijk door Gods hulp het beloofde land was binnengegaan. En elke keer als dan later in de generaties na hun, daarom zijn er soms standbeelden en gedenkstenen en weet ik het wat. Als er dan later in de generaties na hun mensen langs die 12 stenen liepen. En een zoon zou vragen aan zijn vader of een dochter aan zijn moeder, waarom zijn die stenen daar? Dan zou het verhaal verteld worden hoe trouw God was geweest om zijn volk te leiden in het beloofde land. Daarom zijn er soms gedenkstenen in jouw leven. Zodat jij bepaald wordt bij de trouw van God. Hoeveel weten nog op een dag dat we een dienst hadden in Katwijk? Van all places. Voordat we, weet je, voordat wij Lammenschans uit moesten en we wisten nog niet waar we naartoe moesten. Zei, kom, we gaan een dienst houden in Katwijk. Ja, waarom? Ik weet nog steeds niet waarom daar. Het was hartstikke fijne avond. Het was super mooi. Alleen Maarten was blij en Annemarie volgens mij. De rest van de gemeente die keek me aan van waarom gaan we naar Katwijk toe. Ik zeg, jongens, wij gaan een gedenkmoment bouwen. Wij gaan gewoon God danken dat hij met ons is. We zien nog niet de weg. We weten nog niet waar we naartoe gaan. Maar wij gaan gewoon God danken en vertrouwen dat hij een gebouw voor ons heeft en ons verder zal leiden. We hebben toen een steen gezalfd met de hele gemeente. Weet je nog, iedereen heeft de olie overgegooid. Hij is nog steeds bij onze penningmeester thuis. Omdat die steen gaat staan uiteindelijk in onze bestemming. Die steen is niet eens voor hier. Die steen is daar voor onze bestemming. Ah, hoor je me, pastora? Die steen is daar voor onze bestemming als gedenkteken straks. Net voor de voordeur wil ik hem leggen. Als jij straks dat gebouw binnenstapt, dan zie je hier een steen waarop staat Ebenezer. En dat betekent, tot nu toe heeft de Heer ons geholpen. Dat is ons gedenksteken. Nou, dit had het volk ook. En die botten van Jozef waren ook een gedenkteken voor zijn generatie. Voor zijn nageslacht. Kijk even Jozua hoofdstuk 4, vers 20. Het einde van het verhaal. Jozua richtte daar de 12 stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. Hij zei tegen de Israëlieten, wanneer je kinderen laten vragen wat deze stenen betekenen, dan moet je aan hun het volgende vertellen. Israël is de Jordaan overgetrokken en wel over de droge bedding. Want de Heer jullie God heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken. Zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd totdat we die waren overgetrokken. Want alle volken op aarde moeten weten. Die gedenkstekens zijn daar voor jou, dat jij zal beseffen, maar ook aan alle volkeren op aarde om te weten hoe machtig Yahweh, de Heere, jullie God is. En dat jullie altijd ontzag voor hen zullen hebben. Zo, die gedenkstekens, die spraken. En die botten van Jozef, die spraken. Het was het gedenkteken dat God trouw was aan zijn woord. Ik laat het je zo meteen nog een keer zien. Als laatste kerntekst Jozua 24. We gaan weer naar de laatste versen van het boek Jozua. Ik neem u vandaag mee van de laatste versen van Genesis naar de laatste versen dat het beloofde land is ingenomen. Vele honderden jaren later. Vers 32. De beenderen van Jozef, die het volk van Israël uit Egypte hadden meegevoerd, werden begraven in Sichem. Dit is het einde van het leven van Jozua. Dus het duurde nog heel wat jaren nadat ze het beloofde land waren ingetrokken, voordat die botten werden begraven. En die botten werden begraven in Sichem, op het stuk land dat Jacob voor 100 kesita had gekocht van de zonen van Hamor, onder wie Sichem. En dan staat er, de nakomelingen van Jozef, zie, zijn nageslacht, kregen dit stuk land in... Ah, iemand zegt erfenis. Ah, die nakomelingen van Jozef, die groeiden en bloeiden daar waar de botten waren begraven. Ik zal hem zo geestelijk voor je uitleggen. Nou, Sichem, dat was waar Jacob ook werd begraven. De naam Sichem betekent voorspoed. En de generatie na Jozef werd voorspoedig. Sichem in het Hebreeuws is ook het stuk tussen nek en schouders. Een verbindingsstuk. Mag ik zo zeggen, een generationeel verbindingsstuk. Het verbindt generaties. Jacob, Jozef, nageslacht. En het woord betekent ook wel erfdeel of portion. Erfdeel of portie. Wat gebeurde er in Sichem? Ik ben in heel veel huizen geweest. En trouwens in heel veel kerken en gebouwen. En wat ik vaak op vele plekken zie, is overal hele mooie bordjes. Maar ik en mijn huis. Op een gegeven moment werd het een beetje afgezaagd, omdat elke christen dat bordje in huis had. Maar het was ook, natuurlijk is het mooi voor jou en je familie. Er staat in deze tekst die Jozua uitsprak. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Dit was Jozua's slotwoord, zijn laatste preek, voordat hij ook heen ging. En hij zegt, ik weet niet wat jullie doen. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Ik wandel nu zoveel jaar met de Heer. Ik heb één ding besloten. Ik en mijn huis, mijn nageslacht, mijn kinderen, mijn vrouw, mijn familie. Ik weet één ding. Ik heb één ding besloten. Na alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven. En ik weet niet wat jullie doen, maar ik en mijn huis. Weet je, die tekst was heel. Die preek was daar heel heftig hoor. Maar oh, mooie tekst. Ik en mijn huis, we zullen de Heer dienen. Jozua predikte, jongen. Bekeer je van je afgoderij. En ik weet niet wat jullie doen, maar ik en mijn huis. Zo is die tekst. Maar ik en mijn huis. As for me and my house. We will serve the Lord. Zo op de plek waar Jozefs botten werden begraven, was de plek van toewijding aan God. Op de plek waar jouw voorvader en zeker jouw geestelijke vader en voorvader worden begraven, is de plek van toewijding aan de Heer. Oh, dit gaat nog veel dieper. Ze wijden zich daartoe aan God. Op de plekken waar uiteindelijk die botten werden begraven. Dus terwijl daar die botten in een of andere, weet ik het, hoe het daaruit zag, hoe die sarcofaag in de grond werd gedaan, of in een rots, of weet ik het. Op diezelfde plaats, Sichem, zou Jozua zeggen, oké, jongens, we moeten ons toewijden nu. We moeten ons nu toewijden. Aan wie? Aan God. Sichem was de plek waar Abraham als eerste kwam in het beloofde land. Moet je voorstellen, hier is een man. Uit het niets. Hij was nog met afgoden bezig in Ur en daarvoor nog in Haran en in Ur. Plotseling hoort hij hier de stem van God. En God zegt, Abraham, ik roep jou. En ik ga je brengen naar een land wat ik je zal wijzen, wat jij niet kent. En in dat land zou jij vruchtbaar zijn als de sterren aan de hemel en als het zand op aarde. En Abraham kende niks van God en hij kende niks van het beloofde land. En God zegt, ik zal je zegenen. Ik zal met je zijn. Ik zal zegenen wie je zal zegenen. Ik zal vervloeken wie je zal vervloeken. Ga. Abraham uiteindelijk gaat weg van Haran. Heel wat maanden later waarschijnlijk komt hij aan. En de eerste plek waar hij aankomt is Sichem. Iemand zegt voorspoed. En wat doet hij in Sichem? Oh, lees de Bijbel. Wat doet hij in Sichem? Hij bouwt een altaar. Hij brengt aanbidding tot God. Dat was de eerste keer Sichem in de Bijbel. Hij brengt aanbidding tot God. En Jozef en Jacob wisten, daar moeten we zijn. Daar zal ons nageslacht verder gezegend worden. Halleluja. En nu, heel veel eeuwen later, kwamen ze weer terug bij deze plek. En je kan maar één ding concluderen. De God die sprak tot Abraham, die onze God is, is trouw. Hij is een God die door alle generaties heen kijkt. En ik geloof wij als gelovigen, wij moeten leren door generaties heen te kijken. Wij kijken veel te veel naar ons leven nu. Leer door generaties heen te kijken, ook geestelijk. Ook als kerk, wij komen ergens vandaan en wij gaan ergens naartoe. Wij moeten ook leren vrijzetten weer de volgende generatie en leren dankbaar zijn voor de schouders op wie wij staan. Daarom ben ik zo ongelooflijk dankbaar wat hier gebeurde in november vorig jaar. Verbinding, heling. Genezing tussen generaties. Kan ik amen horen hier. En zijn nageslacht werd daarvoor spoedig. Nou, het gezegde is daar, de een zijn dood is de ander zijn brood. Laat het zo zijn dat mijn dood het brood is voor mijn nageslacht. Laat het zo zijn. Laat datgene wat sterft jouw nageslacht tot zegen zijn, niet tot strijd. Waar ik vandaag over predik, heb ik nog nooit over gepredikt in 20 jaar. Wat ik vaak zie, en als voorganger, dominee, kom je toch vaak op begrafenissen en rondom de dood van mensen. dat het soms redelijk vaak rondom de dood van iemand is strijd, is ellende, is gezeur over de erfenis, is gezeur, is ruzie, is strijd. En dit is niet Gods wil en Gods bedoeling. Het zou zo moeten zijn dat er vrede is en nog meer vrede komt in de nageslacht als jij heen gaat. Dat zegt niet alleen maar dingen over de kinderen, dat zegt vaak heel veel dingen over degene die iets nalaat. Wat laat je na? Wat is je legacy? Hoe wil jij later dat jouw legacy nagaat na jou? En ik heb ontdekt, dit is een taboe in de kerk, daarom prediken we er niet over. Maar ik heb geleerd, we moeten alle taboes doorbreken in het huis van God. Er mogen geen taboes zijn in de kerk. Dit is het meest verschrikkelijke. Ze zijn er nog steeds hoor. We moeten elke keer weer taboes doorbreken. En eindelijk vonden de botten van Jozef hun laatste rustplaats. Waar rustte hij in de belofte van God? Die botten rust. Eigenlijk als ik zo mag zeggen, die botten kwamen voor het nageslacht tot leven. Ook daar was opstandingskracht. Waar? In de belofte van God. Nou, laat me hem even de lijn maken naar Jezus toe. Want de botten van Jozef is een typebeeld van de botten van Jezus. Die botten van Jezus waren niet bestemd voor de aarde. Als jij nu vandaag de dag gaat zoeken naar de botten van Jezus, ben je lang bezig. Er zijn heel veel mensen die hebben het geprobeerd. Die zijn gaan zoeken naar de botten van Jezus. Die zijn alle graven in Jeruzalem langs gegaan, overal bij Gogota gaan zoeken naar rotsen. Want ze waren op zoek naar het lichaam van Jezus. Maar de engel zei al, hij is niet hier. De enige botten waar je niet van gaat vinden is van Elia, Mozes en van Jezus. Alle andere botten zijn hier op aarde. Maar de botten van Jezus zijn niet hier. Zo mensen die vandaag de dag zoeken naar de botten van Jezus, je zoekt te vergeefs. Ze zijn nog steeds archeologen bezig. Je kan meer logen daarachter houden, maar ze zijn nog steeds aan het zoeken. Naar de botten van Jezus, je gaat ze niet vinden. Waarom? Die botten die werden tot leven gewekt. Die botten waren ook gestorven. Hè? Ook de botten van Jezus waren gestorven. Die kregen ook 3 dagen lang geen leven meer. Ik ben niet zo goed in biologie, maar ik begrijp wel dat het dode botten waren. Die tot leven werden gewekt door de opstandingskracht van God. En Jezus' botten werden tot leven gelekt vanwege de belofte en de bestemming van de Vader. En hij stond op in voorspoed. En Jesaja 53 belooft dat ook. Ik geloof die botten van Jozef zijn een beeld van de botten van Jezus. Hij stierf in Egypte, dat is een beeld van de wereld. 3 dagen, in Jozef was het honderden jaren, door de woestijn heen, beeld van het dodenrijk. Opgestaan in voorspoed in het beloofde land. Zijn volk heeft hij door zijn woord in zijn bestemming gebracht. Dat is wat Jozef deed en dat is wat Jezus ook doet en heeft gedaan. Die botten spraken voortdurend tegen Gods volk, dit is niet onze bestemming. Die hele familie die sarcofaag droeg, dacht, de woestijn is niet onze bestemming. Kom maar, hoeveel hier zitten in de woestijn? Oké, 2 mensen hier. Laat die botten van Jozef tot je spreken, dit is niet mijn bestemming. Die botten waren in Egypte, die spraken, dit is niet mijn bestemming. Die botten, terwijl het volk in slavernij was, die spraken. Dit is niet onze bestemming, we moeten verder. Er is een beloofd land dat wacht achter ons. En als je gaat zoeken naar de botten van Jezus, ga je ze ook niet vinden. Waarom? Het is niet jouw bestemming. Jouw bestemming is het Promised Land. Jouw bestemming is de hemel, daar waar de botten van Jezus zijn. Oh. Oké, 3 mensen enthousiast hier. Door de woestijn, door de Jordaan, beeld van de dood, het beloofde land ingebracht en bij zijn vaderen verenigd. Dat is het beeld van Jezus. Aan alle ouderen wil ik vragen, denk na wat er gebeurt met je botten. Ik weet dat het een taboe is, maar ik doorbreek hem gewoon vandaag. Denk na over je legacy. Jordi zei er ook al wat over, maar hoe wil je herinnerd worden later? Wat is het leven wat je hebt doorgegeven? Wat is de legacy die je achterlaat? Ik geloof, laat de volgende generatie bloeien door jouw leven en door je dood heen. Laat de volgende generatie bloeien door jouw leven nu en later door je dood heen. Dit is ook zo mooi in de erfrecht vastgelegd in Nederland. Gewoon vaak, dat zijn ook weer, de wetten zijn al van eeuwen gegeven, van generatie op generatie zijn die wetten daar. Voor de volgende generatie bestemd. En je mag je kind vandaag niet eens meer onterven van de wet. Mooi, hè? Je mag je kind niet eens onterven. Er is altijd een kindsdeel. Prachtig. Ook al zijn die kinderen meest goddeloos, meest fout, meest verkeerd, meest weet ik het wat. De wet zegt zelfs, onterf ze niet. Het zijn toch je kinderen. Ik vind het soms is heel veel wijsheid en waarheid in de wetten ook te vinden. Want daar is al eeuwen over nagedacht. Oh, en bijgescherpt. En ik geloof, ik zeg het al vaker, onterf nooit je kinderen. Heb ik vroeger ook vaak gezegd, als we het hierover hadden. En vaak met al die gesprekken en testamenten, weet ik het wat. Ik zeg, onterf nooit je kinderen. Ik weet dat er heel veel voorgangers en predikers zijn die zeggen, ja, geef al je geld aan de kerk, zodat de kerk verder kan. En prijs de Heer voor dat. Ik geloof ook dat je de kerk mag zegenen. Maar boven alles je kinderen. Boven alles je kinderen. God heeft ze aan jou gegeven, niet aan mij. En niet aan weet ik het wie. Het is jou, eigenlijk is het jou in de volgende generatie. Wij worden ook christenen genoemd, met een kleine c. Omdat wij zijn Christus in de volgende generatie op aarde. Want zoals hij is, zo zijn ook wij, staat er. Als christen. En die legacy en die erfenis is daar, omdat de volgende generatie verder zal groeien en bloeien. Ik vind het heel apart dat de volgende generatie uiteindelijk vele honderden jaren na Jozef tot bloei kwam, tot zegen kwam. Omdat iemand gewoon zei, ik wil dat mijn botten begraven worden daar. Het is 2021. Ik kwam in de bediening in 2001. Ik ben nu 20 jaar, in juli ben ik 20 jaar fulltime in de bediening. Ik ga even iets zeggen wat misschien een beetje is. Maar ik heb nog nooit, afgezien van één keer, en dat uiteindelijk kostte meer dan het opleverde. Ik heb nog nooit als God Center en hiervoor 10 jaar een erfenis ontvangen voor de kerk. Terwijl wij honderden of vele tientallen begrafenissen hebben gehad. Het logische, en heel veel ouderen ook hier. Nog nooit. Terwijl ik weet van de lamstamste kerken. De lauwste kerken, waar bijna niemand meer komt. Die allemaal erfenissen ontvangen. Voor geen leven in de tent. En geen visie voor de volgende generatie. En toen dacht ik, ja Arno, dat komt omdat er niet over gepredikt wordt. We prediken er niet over. We praten er niet over, we durven er niet over te spreken. Dus ook, het wordt niet vrijgezet in de atmosfeer. Dat was niet helemaal de reden voor deze boodschap, begrijp me niet verkeerd. Maar ik moest er wel aan denken toen ik hiermee bezig was. Denk, hoe kan het dat allemaal kerken, allemaal erfenissen vaak jaarlijks krijgen? En wij hebben nog nooit, zeker als God Center niet, nog nooit een erfenis als kerk gekregen. Terwijl ons dat echt vrij kan zetten. Het zet echt de volgende generatie vrij in de dingen van God. En ik wil ook vragen of u over na wilt denken. Denk nou over je testament. Denk nou hoe het verder moet na jouw leven. Wij vinden dat allemaal altijd awkward. We willen daar helemaal niet aan toe. Maar weet je, dat is gewoon het leven. Op een dag ga je heen. Op een dag gaan we over. Halleluja. En wat wil je financieel en geestelijk qua legacy? Hoe het verder moet. En ook als je jong bent, begin hier alvast over na te denken. Het probleem is vaak dat mensen gaan pas hier nou over nadenken als ze 70 of 80 zijn. Nee, ook nu al. Je moet erover nadenken, wat wil ik als legacy later achterlaten? Aan alle mensen die ik ooit beïnvloed heb. Hoe wil ik dat ze over mij praten? Hoe wil ik dat ze mij herinneren? Als een vrek, als een gierigaard, als een vrijgevig persoon. Hoe wil ik dat ze mij herinneren? Als iemand die echt van Jezus hield en het evangelie heeft uitgedragen? Hoe? Ik geloof dat wij zijn bestemd om de volgende generatie te zegenen. Ik heb dat ook pas later gepakt. En nu denk ik, nee, want mijn kinderen moeten krachtig verder. En als het gaat om het huis van God, de geestelijke zonen en dochters die we voortbrengen, die moeten krachtig verder. Als ik nu straks, ik zie hier Cindy en Deborah, ik heb gevraagd hier ze elke week te zijn, als in hun voorbereiding, als voor hun voorgangerschap en voor het mandaat dat God ze gaat toevertrouwen in België. Weet je, ik verlang dat ze gewoon krachtig verder gaan. Niet lamtam moeilijk kunnen rondkomen elke maand en nee, vrijzetten. We moeten ze vrijzetten. Zelfs, ik geloof het zo ook financieel. In een huis of in een huisvesting daar in Antwerpen. Voor hun en zeker voor het huis van God. We moeten gewoon die theater kunnen kopen. Een of ander oud theater waar niemand weer visie voor had. Wij hebben visie in dode stenen. Wij kunnen dode stenen weer tot leven wekken. Dat is Jesaja 58, de tekst die God ons heeft gegeven. Dat zijn de oude fundamenten weer herstellen. Want ook Antwerpen was op een dag een zeer christelijke stad. Maar alles is daar nu kapot. En dat wij visie gaan hebben voor de volgende generatie en hun kunnen vrijzetten. En we leven allemaal al heel lang op deze aarde. Je weet zelf, zonder geld doe je helemaal niks. Dus ik kan het allemaal wel heel erg mooi vergeestelijken, maar het is ook gewoon een natuurlijke en financieel zo. In je wilsbeschikking laat je zien wat je echt belangrijk hebt gevonden in je leven. Alles komt samen in je testament. Dan laat je zien wat je eigenlijk echt belangrijk hebt gevonden. Wat er na jouw dood met dingen moet gebeuren. Dan laat je zien wat jij belangrijk hebt gevonden. Het is vaak een groot geheim voor heel veel mensen. Maar dan laat je zien wat je echt belangrijk hebt gevonden. En welke generatie je eigenlijk echt belangrijk vindt. Ik wil graag eindigen met twee getuigenissen. Allereerst, ik moet echt eer en dankbaarheid geven aan mijn aardse vader, mijn natuurlijke vader. Hij leeft nog steeds, we zien hem vaak, heel vaak genoeg. Maar hij heeft ons, je kent mijn broer en mijn zus als je al wat langer hier komt. Hij heeft al zijn drie de kinderen bij leven gezegend. Niet alleen bij sterven, bij leven gezegend. Waardoor wij gezegend zijn. En waardoor wij weer tot een zegen kunnen zijn voor anderen. Had hij visie voor. Daar heb ik toch heel veel respect voor. Want dat leert mij ook. Weet je, wat mijn vader doet, dat leert mij ook hoe ik met mijn kinderen. Dat leert mij ook naar mijn volgende generatie, het anders te kijken. En nogmaals, ik begin de shift nu pas te maken. Ik wou dat ik deze boodschap 20 jaar geleden had gehoord. Toen ik net op bekering was gekomen. En voordat ik kinderen kreeg. En mijn broertje en mijn zusje ook. En door dat gebaar, ik weet ergens, is daar geestelijk speelt er iets. We zijn vrij. We zijn vrijgezet. Je kunt wel zeggen, ja, natuurlijk zijn we afhankelijk van de zegen van God. Maar God werkt ook die zegen werkt ook door de generaties heen. En soms, ik weet misschien, sommige familieomstandigheden liggen moeilijk. Maar ik wil jou leren, in ieder geval voor zover het van jou afhangt. Voor zover jij dingen kan doen. Onze geestelijke vader, broeder Zijlstra, en ik ben zo dankbaar. Ik spreek heel regelmatig weer. We hebben echt leuke gesprekken. En ik ben gewoon alleen al dankbaar voor het contact. Maar ook bij leven heeft hij ons nalatenschap gegeven. Op een dag, toen we zijn zo vaak ingezegend en aangesteld voor allerlei dingen daar. Maar één keer onder handoplegging, toen zei hij, zoon, ik geef je alles wat ik zelf heb ontvangen. En in de geest werd het overgedragen. Bij leven. En ik leer, die dingen moet je bij leven doen. Niet na je dood, dan kan je niks meer doen. Als je eenmaal daar ligt, je kan nada niks meer. Wij moeten leren dingen bij leven doen. Ook nu, als vader. Weet je wat ik al dacht? Straks als de livestream voorbij is. En je bent met je kinderen. Ja, straks doe je alles uit. Zeg kinderen, ga even hier zitten. 1 of 2 of 3, hoeveel kinderen ook nog maar thuis zijn. En begin gewoon destiny, bestemming, leven en voorspoed over ze uit te spreken. En in bijzonder de zegen die jij hebt ontvangen. Sommige vaders zijn heel erg, ook moeders hoor, begrijp me niet verkeerd, beide. Maar als vader spreek ik even als vader. Sommige vaders zijn bijvoorbeeld bijzonder gezegend in materiële zegen en voorspoed. Zegen hun daarmee. Anderen die zijn, hebben bijzondere wijsheid in bepaalde opzichten. Zegen hem met die wijsheid. Het gaat door je generatie heen. Het gaat absoluut door je generatie heen. Als jij een geestelijke vader of een geestelijke moeder bent, gelden dezelfde principes. En dat moet je niet zomaar een los ding doen. Nee. Bid eerst daarvoor. Laat God jou eerst vullen en wijsheid geven. Jacob profeteerde in de naam van de Heer. Dus niet zomaar, ik zegen jou. Nee, het moet geladen zijn met rema-woorden van God. Het moet zwaard van de geest zijn. Je moet niet zomaar wat loze woorden zeggen dan. Dus misschien, weet je, vandaag is het goed om dat momentje te pakken. En misschien later roep je de hele familie een keer bij elkaar. Of op een verjaardagsfeest. Alle andere mensen zijn weg en je kinderen blijven over. Zeg, jongens, wacht even, ik heb nog wat voor jullie. En dan geef je het belangrijkste wat je kan geven. Die woorden, die zegen die je daar uitspreekt, is veel belangrijker dan alle andere dingen. We zien alle vaderen doen het. Jezus deed het, Paulus doet het, maar wij weten niet hoe het moet. Zegenen. Dat ook na jouw dood hun gewoon krachtig verder kunnen. Met die woorden van zegen die je hebt al bestemming uitgesproken. Je zal zien, ook al wil dat kind afwijken naar links en naar rechts. Hij zal achter zich de woorden horen die jij toen hebt gesproken. Hij zal achter zich de woorden horen die jij toen op dat moment van zegen hebt uitgesproken. Ook al wil dat kind terug naar de duivel, terug de wereld in. Die woorden blijven doorechoen in zijn hart. Niks zo krachtig als een gesproken woord van zegen. Geen vloek kan daar tegenop. Maakt niet uit wat mensen daar in je omgeving willen doen. Wat mensen willen stelen of roven. Als jij woorden namens God gesproken hebt, die woorden staan. Die woorden staan. Ik geloof, ik zie dat. Weet je, ik weet dat ik gezegend ben. Het maakt me helemaal niet uit wat mensen zeggen en doen en vinden van mij. Ik ben gezegend. En ik ben niet gezegend door jou of afhankelijk van wie. Ik ben gezegend door mijn hemelse vader en door mijn vaderen die ik had op aarde. Want ik heb vaderlijke bevestiging gehad. En dat is krachtig. Dit jaar gaan we veel bedieningen zegenen hier zo. En we bevestigen hun vanuit het vaderhart van God. Dat is wat er gebeurt. Oh, een al bevestiging, dat is krachtig. Niks zo krachtig als dat. En die zegen die wij hebben ontvangen, die geven we weer mee. Bang, ga je in de gang. En zo zal het zijn voor vele jaren hierna. Velen zullen hier met zegen weggaan. In het plan van God. En ik heb echt ontdekt. Er is een vader. Je luistert en jouw zoon is een verloren zoon. Jouw zoon is als de verloren zoon, sorry. Jouw zoon is weg. Jouw zoon is weggelopen van jou. Jouw zoon praat heel slecht over jou. En er is een dag geweest waarop je woorden van zegen hebt uitgesproken. En met je hart, nog steeds jouw hart is vol liefde alleen maar voor deze jongen. Je hart is nog steeds vol liefde voor deze jongen. En je hart was vol van liefde van deze jongen. Je hebt gewoon met pijn in je hart moeten constateren dat hij is weggegaan. De Heer zegt, ik zal altijd die woorden die je hebt uitgesproken, Heer, in mijn naam. Ik zal hem altijd weer terugbrengen tot jou. Ik zal hem altijd weer terugbrengen. Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Dat woord dat staat, dat woord is als een huis. Dat woord kan tegen elke storm op. Hij niet, jij niet, maar het woord van God wel. Dat als je je woorden hebt, als je leven hebt gebouwd op die rots, dat staat ondanks de stormen, de stromen, de vloeden, de winden. Oh, sorry, ik begin bijna te prediken vandaag. Halleluja. Jason, er is een vaderlijke zegen die op jou rust, man. Je vader is ook een man van God. En als zoon moeten we soms leren niet te veel te kijken naar de fouten van onze vaders. Maar de zegen van onze vaders. Want waar je van afhankelijk bent is de zegen van je de vaders. En hij is ook gezegend. En je moet gewoon weten dat je gezegend bent. En ik voel ook nog dit om te zeggen, misschien als laatste. Waarschijnlijk als laatste. Ik ga gewoon daarop staan. Dat is voor straks. Halleluja. Mag wel even, toch? Ja. Ja, sorry, de meeste mensen zitten daar, dus ik moet me even richten op het zwarte gat, noem ik het maar. Voor iedereen thuis. In jouw leven, misschien jouw familieomstandigheden met jouw vader en jouw moeder zijn niet ultiem. Ze zijn niet ideaal, misschien dienen ze de Heer niet, misschien kennen ze God helemaal niet, misschien zijn ze van God los, misschien vloeken ze alleen maar, praten ze alleen maar raar, of misschien is de relatie tussen jullie gewoon niet goed. We zitten vanaf oktober vorig jaar, vanaf het moment dat dingen in de atmosfeer zijn gegooid over eenheid, herstel, genezing, is er zo'n flow van herstel. Wij horen nog steeds heel veel getuigenissen. Ik krijg ze eigenlijk nog steeds wekelijks te horen. Getuigenissen van families die verenigd weer zijn. Van families die hersteld weer zijn. Van ouders, kinderen die terug zijn gekomen tot ouders. Van ouders die terug zijn gekomen tot de kinderen. Dus ook de belofte in Malachi, de laatste verse van het Oude Testament. Ik zal de harten van de vaders terugbrengen tot de kinderen. Ik zal de harten van de kinderen terugbrengen tot de vaders. Het is een moment, dit is een seizoen waarin de Heilige Geest heel bijzonder dit aan het uitwerken is in levens. Om weer herstel te brengen. Daar waar de pijn ligt in de familiesfeer. Ik heb ontdekt, ik kan prediken wat ik wil in de kerk, maar de familie is zo'n belangrijke bron in het leven. En daar moet herstel en genezing in komen. En als jouw vader of jouw moeder niet die eerste stap zetten, zet jij je dan. En tegen de vaders en moeders, als dat kind niet de eerste stap is, weet je, één ding is om te wachten op de verloren zoon. Het andere is om naar de verloren zoon toe te stappen. Ga gewoon. Ga gewoon naar dat huis. Ik weet niet hoe, met een bosbloem of een dikke envelop of weet ik veel, wat ook maar God in je hart legt. Ga gewoon daar naartoe. We hebben zulke mooie preken gehoord. De mooiste preken van de God Center waren de afgelopen half jaar. Als we het hadden over de power of the body. Ik zie hier Maarten, Jacob en Esau. Wat een unieke boodschap was dat. Ook daardoor, alles werkte mee om dat die golfbeweging van Gods geest te pakken. En pak het. Pak het. Geloof me, je wil die zegen nog horen voordat die persoon overlijdt. Geloof me, jongeren, je wil die zegen nog horen voordat die persoon overlijdt. Oh, Romosje, Kema Sante. Je wil het gewoon horen. Je hebt het nodig om te horen, geloof me. Denk niet, ja, ik bouw toch op God. God heeft methodes, God heeft mensen. God heeft jou niet zomaar in die familie God heeft jou niet zomaar in die familie gebracht. Als God dat anders had gewild, had hij je bij een andere familie gebracht. Geloof me, dit moet je willen. En waarschijnlijk zou je de onderste weg moeten gaan. Aaron, je hebt weer wat geschilderd voor ons. Wauw, dit is een schets. Dit is de sarcofaag. Wat is dat ding eigenlijk, een sarcofaag? Zoom even in. Ja, zoom even goed in. Wauw, wat gaat hiermee gebeuren? Is er iemand die dit heel strak graag thuis wil hebben als herinnering van deze dag of deze boodschap? Of misschien straks de dopelingen. Huh? We gaan het straks even promoten. Halleluja. Sandy, er is generationele zegen. Van vader op zoon, alreeds op jullie zonen. Sorry, ik ben een man. Sorry als ik te veel over de vader zeg, maar ik ben een man. Ik kan moeilijk als moeder praten. Dan mag mijn vrouw deze boodschap op een andere manier brengen. Halleluja. Halleluja. Misschien kunnen we eventjes die worship in. Ik weet nog niet precies hoe we gaan eindigen met elkaar. Maar Elmar, er is een generationele zegen, man. En jij bent het verbindingstuk. En de volgende generatie die bouwt verder als waar wij geweest zijn. Als je ziet hoe de ontwikkelingen gaan, technische ontwikkeling, allerlei ontwikkelingen op aarde momenteel. Die bouwen verder waar de vorige generatie gebleven is. Toch? Straks gaan we naar Mars. Waarom? Omdat er een generatie daarvoor naar de maan was gegaan. En omdat de generatie daarvoor het vliegtuig had ontworpen. En omdat de generatie daarvoor dacht dat ze vliegtuigen konden ontwerpen, alleen vielen. Ontwikkeling. Zo is het ook in jouw natuurlijk leven, in de generaties. Jouw volgende generatie ontwikkelt zich verder dan dat jij daar bent. En dat is niet een afwijzing naar jou toe. Dat is een teken dat jij het heel goed hebt gedaan. Als de generatie na jou, mijn zus, staat boven jou, op jouw schouders, dan zijn ze hoger, dan zijn ze meer zichtbaar, dan zijn ze sterker, dan zijn ze krachtiger. Ik weet alleen voor ons hier, Roland, jij bent daar, Marieke ook nog daar. Ik zeg even tegen ons als drie oudste echtparen. Wij zullen de komende jaren heel veel de fundament in moeten. Heel veel naar beneden gaan, heel veel ons moeten vernederen, zodat andere mensen op ons kunnen gaan staan. Zodat er een volgende generatie, en daarom is het belangrijk dat onze schouders sterk zijn, op ons kunnen gaan staan. Zodat deze jonge gasten later, als ze als pastors uitgezonden worden, ik denk naar Amsterdam, steeds meer, dat jullie echt krachtig op onze schouders kunnen staan. En krachtig doorgang gaan, Tim. En daarom leren we in de kerk altijd, eer je vader en je moeder. Natuurlijk, geestelijk, de generatie voor jou. Daarmee leg je een fundament voor jezelf, dat de generatie na jou ook gezegend wordt en jou ook zal eren. En ze zullen gezegend zijn. Amen. En we zien er naar uit, man. Er is een tijd nu van training en voorbereiding. En dan de dag komt, dan laten we je op onze schouders staan. Dan gaan we nog dieper en dan sta je en dan tillen we je omhoog. En ik denk, ben jij dan zichtbaar? En dan zijn wij een beetje, ja. Hè? Dan staan we daar. Dan staan we erbij en kijken we ernaar. Halleluja. Volgende generatie. Volgende generatie. Laten we allemaal even gaan staan. Kom aan, iedereen hier. Beleid even met me, de volgende generatie. Ik wil mijn ogen richten op de volgende generatie. Toen onze zoon in het jaar dat hij geboren werd, en God sprak dat hij een prediker, voorganger weten we niet eens zeker, prediker en evangelist wel, dat hij dat zou worden, begon ik ook dingen weer te veranderen in mij. Want dat betekent, ik moet gaan investeren straks in hem ook, want hij wordt de volgende generatie Arno. Eén ding moet ik accepteren, die volgende generatie gaat altijd dingen anders doen. En soms denk ik, oh, die zou ik nooit zo doen. Maar dat denkt mijn vader ook over mij. En dit is vaak in de kerk, ook als je een erfenis of een testament of iets wil nalaten, denk ik, ja, maar wat gaan die mensen doen? Het gaat misschien anders dan dat jij dat gewend was. Maar dit is de vernieuwing en de ontwikkeling van elke generatie. Halleluja. Vader, dank u wel. Heer, dank u wel deze dag. We geloven dat deze boodschap niet voor niks is, niet zomaar is, maar tot zegen is voor iedereen die is daar onder het geluid van mijn stem en die kijkt naar deze livestream op dit moment. Heer, dank u wel dat u bent de God van de generaties. Voor elke generatie bent u een toevlucht en u bent een God die verbindt. U woord zegt niet voor niks. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. U verbond de generaties. En u zei, zo wil ik aangeroepen worden. Zo wil ik aangeroepen als Yahweh en de God van generaties. Wij roepen u aan, God van generaties. Heer, vele van onze voorvaderen hebben u gediend. En wij mogen u nu dienen in deze tijd, in dit seizoen, zelfs in deze crisis. Heer, en we willen daar sterk en krachtig zijn voor onze volgende generatie. Heer, we bidden voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Dat ze voorspoedig zullen zijn, dat het hun goed zal gaan... en dat ze krachtig voorwaarts zullen gaan in de naam van Jezus. Dat ze krachtig voorwaarts zullen gaan in de naam van Christus.